In 2 Korinthe hoofdstuk 3 waren wij inmiddels aangeland. In een tamelijk systematische uiteenzetting over de duisternis eigenlijk van het oude verbond, de betrekkelijke duisternis van het oude verbond tegenover de heerlijkheid, dan wel de uitnemende heerlijkheid van het nieuwe, in verband met de gedachte dat wij nou eenmaal geacht worden te leven niet onder het oude, maar onder het nieuwe. Begrijp me goed, officieel, wij leven onder het nieuwe. In de praktijk, velen niet. Omdat zij het woord Gods te koop dragen, was de uitdrukking in 2 Korinthe 2 vers 17, opgevat als vervalsen, verdunnen, dan wel bedekken. Het was een wat ingewikkelde constructie, maar ik heb u via het Griekse woord hier voor vervalsen verwezen naar de Septuaginta, waar diezelfde term voorkomt in Jesaja 1 vers 22... En waar staat, uw wijn is met water vermengd. Dat was de nette versie van de Statenvertaling. NBG geeft daar, uw wijn is met water vervalst. En dat is het maar net. En dat begrip wordt hier in 2 Korinthe 2 vers 17 gebruikt. Wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. Betekent gewoon, wij doen iets zoals velen, namelijk wij vervalsen niet het woord. Wij vervalsen niet zoals velen. Het woord Gods. Maar als uit oprechtheid, als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. Dat is waar het over gaat. En dat is tot in onze dagen uiteraard nog steeds het thema. Een thema namelijk waarbij men geneigd is het woord Gods te verdunnen, te vervalsen, of met de uitdrukking die hierna geïntroduceerd wordt, te bedekken. Kortom, men doet tekort aan de heerlijkheid, de overtreffende heerlijkheid feitelijk, van het nieuwe verbond. Dat is waar het over gaat. En Paulus is hier in dit schriftgedeelte in de verdediging. Hè? Nou ja, dat was hij al sinds hoofdstuk 1. En dat blijft hij eigenlijk de hele brief door. Want u weet, zijn bediening, zijn prediking, zijn wijze van doen bovendien, en zijn wijze van uitdrukken, denk ik ook, wordt niet algemeen geaccepteerd onder de Korintiërs. En dat is de nette variant weer van hoe je dat zeggen moet dan eigenlijk. Maar Paulus zegt dat hij vertrouwen heeft door Christus bij God. Het was 3 vers 4. We hebben die dingen bijna allemaal vorige keer besproken. We hebben een vertrouwen door Christus bij God. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, maar of als uit onszelf, uit onze harten, maar onze bekwaamheid is uit God. Ik weet nog, de eerste keer dat ik ergens moest spreken, kwam er iemand naar me toe na afloop, die zei, ik heb er niks van begrepen, maar ik heb wel begrepen dat het uit uw hart kwam. En daar zit ik nu nog mee. Hè? Want ja, dat is toch, van de valse profeten staat in de Bijbel, dat ze profeteerden uit hun hart. Hè? En in de Bijbel staat, uit het hart komen voort kwade bedenkingen, krakelingen, weet je wat er vooruit voorkomt. Dus ik weet niet of dat nou zo goed is, maar zit me nu nog dwars, ja. Maar vooruit. Paulus zegt, wij denken ook niet uit onszelven, en onze bekwaamheid is niet uit onszelven, maar onze bekwaamheid is uit God. Vers 6, die ons ook bekwaam gemaakt heeft, dienaars des Nieuwe Testaments. Dat wil zeggen, die ons bekwaam gemaakt heeft tot. Nou ja, om te zijn mag ook, vooruit. om te zijn dienaars van het Nieuwe Testament. Wij bedekken het woord niet, wij zijn dienaars van het Nieuwe Testament. Het Oude Verbond, het Oude Testament, kenmerkt zich inderdaad door bedekking. Wij zeggen het meestal niet zo. Wij zeggen, in het Oude Testament zijn allerlei zaken verborgen. Namelijk bedekt. En zo is het maar net. Maar kenmerkend voor het Nieuwe Verbond en daarmee ook wat wij het Nieuwe Testament noemen, namelijk dat tweede deel van de Bijbel, om zo te zeggen, is dat daarin juist die bedekking wordt weggenomen. Dat wil zeggen dat verborgene dingen in het Oude Testament worden geopenbaard. Sommigen schrikken daarvan. Dat die dingen geopenbaard worden. Want, en dat is het beeld dat hierna gebruikt wordt in de volgende verse, het gaat over het woord van God. Het woord van God is licht. En als je daar ineens de bedekking aftrekt, dan word je doven blind. En in plaats van dat je dan mooie dingen ziet, moet je je ogen dichtknijpen. En dan zeg je, leg er toch weer een bedekking over. Want het bevalt ons niet. Het doet zeer aan de ogen. En u weet wat het idee is. Het idee is, daar wen je wel aan. Daar moet je aan accommoderen. Dat woord heb ik geleerd van mijn opticien. Accommoderen, die had het over accommodaties. Ik dacht aan een toilet. En zij, want het was een zij, dacht aan een bril. Maar ja, en aan ogen. Maar goed, accommoderen, ja.
Ja, dat vind ik. Allebei een bril.
Ja, dat is daarom. Ja, precies, ja. Je kent toch dat verhaal van die man die werkt op de optische afdeling van een hotel. Die maakt de toiletten schoon, ja. Nou goed. Die ons bekwaam gemaakt... Wat kom ik daar nou wel op? Die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van het Nieuwe Testament, van het Nieuwe Verbond. Dat schijnt toch enigszins problematisch, dan wel moeilijk te zijn. Maar Paulus zegt, onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons gemaakt namelijk dienaren van het Nieuwe Verbond, niet der letter. Niet de letterknechterij. Maar dienaren des geestes. Of anders, het Nieuwe Testament is niet de letter, maar is de geest. Men zou dat goed begrijpen, dat denkt de apostel ook. En hij zegt er dus meteen achteraan wat hij onder letter en geest verstaat. De letter doodt, maar de geest maakt levend. Het moet duidelijk zijn, mocht het niet duidelijk zijn, staat het in het volgende vers, dat onder de letter verstaan wordt de gegraveerde letteren in stenen tafelen, in stenen ingedrukt, staat er. De bediening des doods in letteren en in stenen ingedrukt. Want kijk, het Nieuwe Testament komt ook tot ons in de vorm van letteren. Maar die zijn niet in stenen ingedrukt die men niet dragen kan. Dat is het beeld wat erachter steekt. Ontleend aan de geschiedenis feitelijk ook van Mozes. Die dingen dan ook meteen kapot liet vallen enzovoorts. Hetgeen achteraf toch tamelijk verstandig was, maar daar moeten we het maar verder niet over hebben. Want dat schijnt ook voor velen niet goed te begrijpen te zijn. Maar hoe dan ook, dat Mozes ze kapot smeet, dat is omdat daarmee uitgebeeld wordt het einde van het oude verbond dat eenmaal zou komen. Dat is het. Mozes was de profeet. En als een van zijn profetische handelingen smeet hij de twee stenen tafelen kapot. Profeten hebben wel gekkere dingen gedaan. Om bepaalde zaken uit te beelden. Want communicatie, zeker van Gods wegen, komt niet alleen door lettertjes. Er zijn andere methoden. En veel meer. Maar goed, daar hebben we het vaker over. Dus ga daar maar niet op in. Maar Paulus zegt, onze bekwaamheid is die van dienaren van het Nieuwe Verbond. En niet van de letter, van het Oude Verbond, in stenen gegraveerd, maar van het verbond des geestes En als je het woord geest niet begrijpt, vervang je het door leven, dan kom je aardig in de buurt. Want het nieuwe verbond is een bediening des levens. En daarmee des geestes. Dat staat ook meteen in vers 7. Indien de bediening des doods... Nou ja, het zal toch duidelijk zijn voor ieder wat dat is. Hè? Het oude verbond, der wet. De wet is een bediening des doods. Indien de bediening des doods... Als men de wet dient, dient men dus de dood. Door de wet is kennis der zonde en door zonde is de dood. Kan niet missen. Indien de bediening des doods in letteren, in stenen ingedrukt, bestaande en... Ik zeg altijd, als ze één keer iets beginnen in te voegen, die vertalers, dan krijgen ze de smaak te pakken. Ze zijn ermee begonnen in vers 6, om te zijn, tot was beter geweest, want het is korter gewoon. En hoe minder, hoe beter eigenlijk, hè? Invoegen. En nou wordt het vers 7, indien de bediening des doods in letteren bestaande en in stenen ingedrukt. Maar ik lees hem gewoon, en indien de bediening des doods in letteren in stenen ingedrukt. Je hoeft niks tussen te voegen, ik zal niet weten waarom. In heerlijkheid is geweest, want het oude verbond werd geacht toch heerlijkheid te zijn... Waarbij heerlijkheid wordt voorgesteld door licht. En het oude verbond ging gepaard met licht. Zelfs letterlijk, staat erachter. Alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien. Op de gelijke wijze kunnen wij de zon niet sterk aanzien, want het verblindt ons. En zo konden de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet sterk aanzien vanwege, of om de heerlijkheid, het licht, om de heerlijkheid zijns aangezichts, die overigens teniet gedaan zou worden, zou verdwijnen. Om twee redenen. Het zou een keer uitgewerkt raken. En het andere is, hij zou er een bedekking overheen leggen, dan konden ze het niet meer zien. En dat is natuurlijk waarnaar verwezen wordt hier in deze verse. Het is ontleend aan Exodus 34. Laten we maar eens even opzoeken. Waar Mozes die twee nieuwe stenen tafelen moest halen overigens. Hè. Dat is wel aardig. Want het was weliswaar twee stenen tafelen met daarin daarop. De wet, maar in de symbolisch was het eigenlijk het nieuwe verbond. Hè? Het waren twee nieuwe stenen tafelen. Dus het tweede set, nadat de eerste gebroken waren. Als je het zo zegt, dan denk je meteen naar Jeremia 31. Zie ik zo met Israël en met Juda, of hoe het er maar staat, een nieuw verbond maken. Niet naar dat verbond, het welk ik met hun vaderen gemaakt heb toen ik in hand... hoe staat het ook? Hen uit Egypte heb uitgeleid welk mijn verbond zij verbroken hebben, enzovoorts. En dat is precies wat Mozes demonstreerde. Hij smeed de stenen tafel kapot en de Heer zei tegen hem, nou ja, hou u twee stenen tafelen gelijk de eerste waren, zo zal ik op de tafelen schrijven dezelfde woorden die op de eerste tafelen geweest zijn, die gij gebroken hebt, enzovoort. Dus vers 1 van Exodus 34, heel laconiek, kom maar een stel nieuwe halen. Maar goed, maar doe die dan wel in een kist, ja, daarna overtrokken met goud en met een gouden deksel erop. En bewaard in de tabernakel dan wel de tempel later. Hè? Dat is een verhaal apart. Maar er staat dan in vers 29, Exodus 34, het geschiedde toen Mozes van de berg Sinai afging. De twee tafelen der getuigenis nu waren in de hand van Mozes als hij van de berg afging. Zo wist Mozes niet dat het vel zijns aangezichts glinsterde toen hij met hem sprak. Dat wil zeggen toen de Heer met Mozes sprak. Als nu Aaron en al de kinderen Israëls Mozes aanzagen, ziet, zo glinsterde het vel zijns aangezicht. Daarom vrezen zij tot hem toe te treden. Hij zag eruit als... Nee, geen spaarlamp. Geen spaarlamp. Het zou een ordinaire gloeilamp geweest zijn. Maar vooruit, hè. Lichtgevende gedaante. Zoals de gedaante van de Heer zelf nogal eens wordt voorgesteld als lichtgevend. Zeker als het gaat om een uitbeelding van Christus, de verheerlijkte, dan is het altijd een lichtgevende gedaante. Toen riep Mozes hen en Aaron en al de oversten in de vergadering keerden weder tot hem en Mozes sprak tot hen en daarna traden al de kinderen Israëls toe en hij gebood hen al wat de Heer met hem gesproken had op de berg Sinai. Alzo eindigde Mozes met hen te spreken en hij had een bedekking en deksel op zijn aangezicht gelegd. Doch als Mozes voor het aangezicht des Heeren kwam om met hem te spreken, zo nam hij het deksel af totdat hij uitging. En nadat hij uitgegaan was, zo sprak hij tot de kinderen Israëls wat hem geboden was. Zo zagen dan de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes, dat het vel van het aangezicht van Mozes glinsterde. Derhalve deed Mozes het deksel weder op zijn aangezicht totdat hij inging om met hem te spreken enzovoorts. Dit wil zeggen dat de heerlijkheid des Heeren weerspiegelde op het aangezicht of via het aangezicht de huid. Via het aangezicht van Mozes. Waarbij glinsteren feitelijk het woord is voor de koren. Dat is koren, ja, en ja, er schieten me allerlei woorden door de gedachte. Koren, dat is ons woord hoorn. Een K is een H en een H is een K. Een hoorn noemen wij het. Er bestaat zelfs een muziekinstrument dat heet een korhoorn. Dat is helemaal dwaas. Het instrument niet, maar het woord. Want kor betekent hoorn. Dus je krijgt het woord twee keer. Korhoorn. Belachelijk iets. Maar goed, koren, een hoorn, dat is volstrekt hetzelfde begrip, hetzelfde woord. Je zou het ook hetzelfde schrijven. En dat woord hoorn kan heeft inderdaad de betekenis van glinsteren. Namelijk, het staat voor heerlijkheid. Heerlijkheid, dat is glans. Eventueel, maar het is niet alleen heerlijkheid, het is ook heerschappij. Want de hoorn staat wel degelijk ook voor macht, voor koningschap. Zeven hoornen zijn zeven koningen, dan wel zeven koninkrijken. Mochten het er tien zijn, dan zijn het weer tien koninkrijken. Waar je dat maar tegenkomt in de Bijbel. Maar het gaat over heerlijkheid. Hè? Vandaar dat, was het Michelangelo? Wie was het ook weer? Soms ontschieten me die dingen. Dat beeld van Mozes wat ze ergens in de hoek van de kathedraal hebben weggestopt. Met die horende Mozes, dan denk je, wie is dat nou weer? Met twee horentjes op zijn kop. Zou het soms Baphomet zijn? Nee. Met respect voor Mozes, je komt in de buurt, maar het is 100% mis, hè? Want het is Mozes. Want glans kun je moeilijk uitbeelden, beeldhouden. Maar dan neem je toch de andere betekenis van het woord, dan krijg je hoorns. En zo wordt Mozes uitgebeeld, let maar op. Zeer herkenbaar, maar je moet deze dingen weten. Maar u moet begrijpen dat het gaat om licht, daarmee om heerlijkheid en daarmee om macht. Heerschappij. Zie? Nou goed, het is ook de betekenis van die termen hier ter beschrijving van het een en ander, hè. Mozes gelaat glansde, drukte heerlijkheid, licht uit. Waarom ook niet? Het gaat om het licht van het nieuwe verbond kennelijk, dat onder het oude verbond nog bedekt is of bedekt wordt. Hetgeen werd uitgebeeld door de bedekking over het aangezicht van Mozes. Ja, Nou ja, dan denk ik weer, ja, is het typologie of niet? En onder welke regels valt dit soort verklaringen? Dan zeggen ja jongens, je moet leren dat er ook anders gecommuniceerd wordt dan alleen in lettertjes. Hm? Zo is dat nou eenmaal. En zelfs gewone woorden veranderen van betekenis als ze in een andere context gebruikt worden. Want als die vent in het hotel het heeft over de bril, dan had de, hè, dan bedoelt hij ook een ander ding dan de opticien. Toch of niet? Nou ja, dat bedoel ik nou maar. Dat wil zeggen, woorden krijgen een betekenis mee, ook vanuit de achtergrond van de omstandigheden enzovoorts. Vandaar dat toneelspel gespeeld wordt tegen een decor. Hm? En dat de wijze van belichting, dan wel verlichting, dan wel uitlichting, want men heeft een boel voorzetsels erbij bedacht, die speelt ook nog een rol van betekenis mee. Het zijn belangrijke zaken, ze dragen bij aan de, aan het overbrengen van een bepaald idee, een boodschap enzovoorts. En noem je dat symboliek, dan noem je dat symboliek mij best. Maar waar die grenzen liggen, ik zou het u niet kunnen vertellen. Goed, doet er ook verder niet toe. Maar het idee blijft hier natuurlijk dat het Oude Testament gekenmerkt wordt door een bedekking. Maar het Nieuwe Testament niet. En daarom moet je toch leren te zien op dat licht en in dat licht. Je moet je accommoderen. Je moet je aanpassen aan die hoeveelheid licht. En u weet toch, hoe meer licht, hoe scherper het beeld. Want hoe meer licht, hoe kleiner het diafragma, ook in je oog. En hoe kleiner het diafragma, hoe scherper het beeld en hoe groter de scherpte diepte. Fotografie. Onder andere dan natuurlijk, maar zo werken je ogen ook, hè. Ik weet nog dat ik een keer tegen mijn broer zei, man, je moet aan een bril. Hij zei, nee, ik kan heel goed zien, maar het is hier veel te donker. Moet gewoon meer licht hebben. Nou ja, ik zal hem er nog eens naar vragen, na vele jaren, hoe dat nou zit. Maar dat is het dus, hè. Licht maakt scherper, leert je dingen zien. Met weinig licht zie je ook weinig. En dan kun je wel zeggen, ik kan die zien, dat verblindt me. Wacht dan maar even, wend er maar aan. Want dat gaat dan gebeuren. Goed. Vers 7. Indien de bediening desnoods in letteren bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest. Vers 8, hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? En de rest was een tussenzin, een commentaar op de heerlijkheid van het oude verbond. Was dat dan heerlijk? Ja, tot een zekere hoogte, maar het werd bedekt. Hoe zal niet veel meer de bediening des geestes, het nieuwe verbond, in heerlijkheid zijn? Met andere woorden, wend het dus maar meteen aan. Pas je er maar aan. Neemt wat tijd, maar het wend. Want indien de bediening der verdoemenis, doe maar. De bediening des doods heette het, vers 7. En nu heet de bediening der verdoemenis. We hadden afgesproken dat hij zo'n rijtje zou maken. Twee rijtjes naast elkaar, hè? Links en rechts. Links de termen voor het oude verbond en rechts de termen voor het nieuwe verbond. En daarna doe je hetzelfde met Galaten 4. Met Sarah en Hagar en wat het maar was. En Ismaël en Isaac, weet je wel. Heb je nog zo'n schriftgedeelte? Wisselen die termen elkaar af. Eén over het oude, het andere over het nieuwe verbond. Zet ze maar naast elkaar. Want indien de bediening der verdoemenis, Ismaël, Hagar, indien de, Sini, indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. En aan de linkerkant schrijf je op verdoemenis en aan de rechterkant schrijf je op rechtvaardigheid. Verdoemenis, Dus in de zin van onrechtvaardigheid, namelijk veroordeling. Want dat is wat het is. En rechtvaardigheid in de zin van rechtvaardiging, namelijk vrijspraak dus. Hè. De begrippen dringen zich allemaal op. En inderdaad terecht. Vers 10, want ook het verheerlijkte. En je had nou de smaak te pakken, dus je weet nou, en de routine, en de reflexen, dus je weet nou dat dit verheerlijkte in vers 10, dat dat moet staan weer aan de linkerkant, bij de bediening der verdoemenis. Want ook het verheerlijkte, het oude verbond, is zelfs niet verheerlijkt in deze delen ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid. In zeker opzicht ten deze delen. Het oude verbond is in zeker opzicht zelfs helemaal niet heerlijk wanneer men het vergelijkt met de uitnemende heerlijkheid van het nieuwe verbond. Dat is het oude verhaal van de zaklamp en de spotlight. Spotlight aangaat, kun je zaklamp al uit, dan heb je niks aan. Die geeft dan helemaal geen licht meer. Verhoudingsgewijs valt te verwaarlozen. En dat is wat hier ook gezegd wordt. Hè? Het oude is eigenlijk niet eens verheerlijk dan. Heeft geen heerlijkheid. En nog een keer. Want indien hetgeen teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, heb je er nog één. Hoe heerlijk het oude verbond ook was, het zou teniet gedaan worden. Hoeveel licht het ook gaf, licht zo één keer uitgaan. Hoe dan ook. En hetgeen blijft, is dus sowieso heerlijker. En dat staat er dan ook. Hè? Dus in meerdere opzichten is het oude verbond, is de heerlijkheid van het oude verbond te verwaarlozen tegenover de meerdere, de uitnemender heerlijkheid van het nieuwe verbond. En dat nieuwe verbond is de prediking, niet het oude. Daarna denk ik dan, ja, en hoe je nou, als je deze schriftgedeelte, dit zo leest, hè, hoe je daarna op het idee kunt komen om het oude verbond en het nieuwe verbond met elkaar te vermengen. Om wet vast te houden onder het nieuwe verbond. En toch in zeker opzicht onder de wet gaan leven, enzovoorts. Hè. En ik heb het natuurlijk over verbondstheologie, dat je. Het heeft namelijk een officiële naam, dus waarom zou ik het daarmee niet noemen? Maar ook in evangelische kring, waar men in het algemeen überhaupt geen theologie heeft, ben ik serieus. Ook daar is men geneigd wet en genade door elkaar te doen. Maar wat meng je dan? Je zaklamp met zo'n spotlight? Zo'n schijnwerper? Hoezo? Wat valt er te mengen? Een absurde gedachte, alleen al. En er valt verder ook niks over te zeggen. Het zijn twee dingen die absoluut elkaar niet verdragen. En bovendien, bij de rijkdom van Gods genade betekent wet überhaupt dus niks meer. Als het vol op daglicht is, met de zon vol aan het schijnen, je zaklampje aan. Heb je dat dan ook? Dan heb je een keer een zaklamp nodig, is die leeg, want je had hem aan laten staan. He? Vergeten hem uit te doen, dat zag je niet dat hij nog brandde, want het grote licht deed het weer. He? Nadat je de zekering weer. Nou goed, laat me zitten. Dat is me meerdere keren overkomen. Maar zo werkt dat nou een keer. Weg ermee. Want wij leven onder dat nieuwe verbond. Wet betekent daar dan dus ook niks meer. Dat is ook heel simpel. Oké, dan zijn er wetten. Je mag niet dit, je mag niet dat. Je moet zus, je moet zo. Maar als er geen sancties opstaan, als het geen consequenties heeft, doordat wij leven uit de rijkdom van Gods genade, wat zou zo'n wet dan moeten? Het is bespottelijk. Wet heeft geen kracht van wet als er geen sancties zijn, als het geen gevolgen heeft. Kun je wel zeggen, ja, maar ik vind toch dat het moet en dat we ons eraan moeten houden. Zo wat. Waarom dan? En dan komt de filosofie. Die zegt, ja, maar een mens heeft dat nodig. Nee, zegt de Bijbel, dat is niet wat de mens nodig heeft. Dat is wat kinderen nodig hebben. Toen heb ik het nog nagevraagd aan een bioloog. En die zei, kinderen zijn geen mensen. En wie dat was? Nou, ik weet het niet. Bij ons in de buurt, ergens om de hoek. Uit Wees, geloof ik, maar dat doet er nou niet toe. Hè? En hij heeft een punt. Hij heeft een punt. Hij kent zijn Bijbel niet, denk ik, maar hij heeft een punt. Nou goed. Want indien hetgeen teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen blijft in heerlijkheid. Ook op termijn. Kortom, het nieuwe verbond is meer licht en het blijft langer. Het oude verbond is weinig licht en het gaat uit. Goed. Nou, het blijft dus dat nieuwe verbond. Dewijl wij dan, dat is vers 12, dewijl wij dan zodanige hoop hebben, een blijvende hoop, want nieuwe verbond en de heerlijkheid, het licht blijft. Terwijl we dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken. Lijkt mij niks aan uit te leggen, hè? Vanzelfsprekend. Zo'n geweldige boodschap vraagt uiteraard vele vrijmoedigheid in het spreken. En dat doet de apostel dus ook, en dat is van zijn kant uit de verklaring. Voor zijn spreken en zijn wijze van spreken en optreden. De Corinthiërs wilden daar niks van horen. Want ja, Corinthe, net als Athene, had scholen van filosofie enzovoorts. En daar, ja, daar wordt wet ontwikkeld, hè? Leefregels enzovoorts. Waar men zich dan al of niet aan hield. En daar kon je dan weer over strijden. En rechtszaken overvoeren. Men leest de eerste Corinthebrief. Ik bedoel, daar ga ik nog niet weer naar terug. Maar die Corinthiërs waren niet ontvankelijk voor deze dingen. En dus, maar de apostel zegt, wij gebruiken vele vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid is ook dat woord uit de Hebreeënbrief, hè? Over het vrijmoedig, met vrijmoedigheid ingaan op een verse en levende weg, dan wel met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Daar mag dan moed voor nodig zijn. Maar dan nog, men zou dat doen met vrijmoedigheid. Onbeperkt eigenlijk. Hè? En u weet, die Hebreeënbrief, die gaat over dit onderwerp. Over het nieuwe verbond. En de heerlijkheid daarvan. De verheerlijkte Christus, Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, heeft zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te zijn, maar degene die tot hem gezegd heeft, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek, de koning der gerechtigheid en de koning van des vredes. Koning van Salem. Koning des vredes. Koning. Heerlijkheid. Licht. Koningschap. Priesterschap. Enzovoorts. Want die begrippen hangen aan elkaar. Terwijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken. En doen niet gelijkerwijs Mozes. Die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen teniet gedaan wordt. Mozes legde een bedekking op zijn aangezicht en Paulus zegt, dat is niet wat wij doen. Wij gebruiken vrijmoedigheid. Weg met die bedekking. Hebben zich dat wel eens gerealiseerd eigenlijk, nou ik met de binnenschiet. Vertel ik bij andere gelegenheid meestal, maar Mozes heeft op die berg het een en ander gezien. In de brede betekenis van de term. Dat wil zeggen, hij heeft het een en ander waargenomen. En Hebreeën hoofdstuk 8 zegt dat de inzettingen, de rechten, de inzettingen, of hoe het maar heet, Rechten van dienst heet het in 9 vers 1. Maar goed, hoofdstuk 8 zegt dat de inzettingen van het oude verbond... de inzettingen van het nieuwe verbond dienen. Dat wil zeggen, de inzettingen van het oude verbond dienen... om die dingen van het nieuwe verbond vast te leggen, te illustreren... wellicht ook te communiceren. Dat wil zeggen, door te geven... En daarover staat heel concreet over priesterschap en de tabernakel en wat het maar was. Er staat heel concreet over in Hebreeën 8 vers 5, welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen. Zij dienen tot voorbeeld en schaduw. Schaduw is eigenlijk duisternis, maar als er geen licht is, heb je ook geen schaduw. Dus er moet wat licht geweest zijn. Weinig. En dus veel schaduw. Maar die inzettingen, die priesterschap en de tabernakel en de hoge priester, uit de voorgaande verse hier in Hebreeën 8, dienen tot voorbeeld en schaduw, in de zin van voorafschaduwing. Voorbeeld en schaduw der hemelse dingen, gelijk Mozes, en er komt dus een voorbeeld hoe dat dan werkt, gelijk Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was, als hij de tabernakel volmaken zou, want Mozes zou de tabernakel maken, want zie, zegt hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. Onder verwijzing naar Exodus 25 en zo verder. Dat wil zeggen, Mozes moest de tabernakel maken naar een voorbeeld dat hij gezien had. Maar wat Mozes gezien heeft, ja... Kijk, ik zeg altijd gewoon, je mag dan als oppervlakkige westerling denken dat Mozes een maquette gezien heeft van de tabernakel. En dat hij daarna is gaan figuurzagen zelf. Zeg ik dat dan weer ongelukkig. Dat Mozes en ik heb vroeger als kind moest ik naar de christelijke figuurzaagclub. Daar heb ik nog een stijve pols van overgehouden. Zeg. Jongen. Hè? En als ik dan een maquette zag later ergens van, dan dacht ik, goh, daar is flink aan gefiguurzaagd. Figuurgezaagd? Gefiguurzaagd. Nou goed, doet er nou niet toe. Dus dat woord komt altijd bij me boven bij een maquette. Maar vooruit. Hè? Maar men denkt dan, Mozes heeft een maquette gezien en dan heeft hij het in het groot daarna gekopieerd, om zo te zeggen. Ik moet u zeggen dat het zo dus niet ligt. Mozes heeft namelijk die geestelijke waarheden gezien die thuishoren onder het nieuwe verbond. Daarna heeft hij op aarde een tabernakel gebouwd waarin die geestelijke waarden, dan wel waarheden, werden vormgegeven. Zoiets heet beeldende kunst. Waarbij overigens nogal abstracte zaken uitgedrukt worden in vormen. Dat wil zeggen, ze worden uitgebeeld. En daarmee is een antwoord gegeven op de andere vraag, waarom die twee mannen, Bezaliel en Aholiab, door de geest van God onderwezen moesten worden of waren in houtbewerking, metaalbewerking, weet ik het, in al die dingen enzovoort. Dan denk ik, sinds wanneer geeft de Heilige Geest les op de ambachtschool? De LTS. Van mijn part. Dit is een serieuze vraag. Het heeft jaren geduurd voor ik een antwoord op kreeg. Daar was het niet. Het gaat niet over de bewerking van de materialen als zodanig. maar het gaat over hoe je bepaalde zaken vormgeeft. En waarom die vorm? En waarom die materialen enzovoorts? Hè? Ja, sommigen zijn kunstzinniger dan ik, die leren dat van huis uit of van zichzelf of weet je veel wat. Achteraf heb ik gemerkt dat er hele encyclopedieën over vol zijn geschreven over schilderkunst en niet in de laatste plaats trouwens architectuur. Hè? Ja, ja, waarin die vormen met opzet gekozen werden vanwege wat ze uitdrukken enzovoort. En men heeft er daarna ook afspraken over gemaakt overigens. En het aan elkaar uitgelegd waarom. Enzovoorts. Hè. Maar niettemin, dit is waar het over gaat. Mozes heeft, nou ja, ik zeg het vanmorgen wat kort, maar ik geloof dat Mozes op die berg geweest is, waar later ook Paulus geweest is. En dat, dan loop ik vooruit op 2 Korinthe 12, 11, wat, 12 geloof ik. 12? 2 Korinthe 12, waar Paulus zegt dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Hij heeft daar onuitsprekelijke dingen gezien. Als u mij vraagt, dat is wat Elia er ook zag toen hij daar was. En dat is wat oorspronkelijk Mozes gezien heeft toen hij daar was. En niet de maquette van de tabernakel. De tabernakel was de maquette. De echte tabernakel is de uitbeelding van hogere dingen. Daar gaat het om, hè. Daarna moet ik u wijzen op een technische complicatie. Nee, ik bedoel een taalkundige complicatie. Dat is dat voorbeeld, of gewoon beeld, of typos. Het woord type, want dat is wat gebruikt wordt in Hebreeën 8. Dat naar twee kanten werkt, hè. Het een is een type van het andere en de andere is een type van het een. Dus of die hemelse dingen nou het voorbeeld, het type zijn van de tabernakel, of dat de tabernakel een type is van de hemelse dingen, dat maakt geen verschil. Ze zijn typen van elkaar. En als je het woord type wil versterken, noem je het antitype, en dan blijft de betekenis nog gelijk. Dan vertalen de vertalers het met tegenbeeld. Maar tegenbeeld of beeld of voorbeeld is alle keren gewoon exact hetzelfde. Zoek het maar na en vergelijk de schriftplaatsen maar. Kortom, waar het om gaat is dat Mozes daar de kenmerken, de waarheden van het nieuwe verbond heeft gezien op de Sinaï. En toen hij van die berg afkwam, zei de Heer, zie dat gij alles maakt naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is. En de Heer zei niet tegen hem, zie dat je alles doorvertelt wat je nou gezien hebt. Want Mozes mocht er niet over spreken, Mozes moest die dingen vastleggen in beelden, in de materie, om zo te zeggen. Want de wet is daarom beeldendienst, ook al kent de wet officieel geen heilige beelden of godsbeelden of standbeelden of hoe dat maar heet, dat mag. Maar daarom is het wel beeldendienst. Ze zijn weliswaar niet de uitbeelding van hoe God eruit ziet of geacht wordt uit te zien, maar ze zijn wel uitbeeldingen van hoe God handelt enzovoorts. Maar het zijn de afgietsels, ander woord voor typos, afgietsel. Dat is wat, u weet toch wat een type is, hè? Een afdruk. En de afdruk is een type van het origineel, en het origineel is daarna weer een type van het afdruk, zeg gelijk. Soms omgekeerd, aan de andere kant, hè? Gespiegeld, wat het maar is, zodat ons de gelijkenis soms niet meteen opvalt, maar het bestaat allemaal. Ik heb het trouwens geleerd van een architect, deze dingen. Die begon te verklaren wat ik eigenlijk deed in mijn lezingen. Toen legde hij uit dat hij dat al jaren doet in de architectuur. Dat daar zo gebeurt. Bepaalde vormen kiezen, zich laten herhalen, ze omkeren en weet ik veel. Wat ingewikkeld gaat nou niet verder uitleggen. Maar het gaat om de herhaling van het thema. In de muziek zit dat net zo goed. Dat heet een motief en het komt 100 keer terug. En soms omgekeerd en soms op zijn kop enzovoorts. Zo maken ze fuga's, hè. Als je helemaal geen verbeeldingskracht meer hebt, dan maak je fuga's. Bij gebrek aan creativiteit. Dan neem je een regel, notenbeeld, enzovoorts. En dan keer je die regel om en die zet je onder die andere. En dan speelt de een speelt een stuk van voor naar achter en de andere van achter naar voren. Dat heet de fuga. Die kan hem ook zo omkeren. De een gaat omhoog en de ander gaat omlaag. En dan heet, hè? Is waar. Hè? Nou ga, fuga, dan achtervolgt het elkaar. En loopt allemaal door elkaar heen. Ik was meteen een fugitive, maar laat me zitten. Ik zie dat soort werk niet zo zitten. Maar het is wel een erkende methode in de beeldende kunst. Je laat de dingen zich herhalen. Je maakt dingen symmetrisch, je keert ze om, enzovoorts. En dat is waar het om gaat. Maar wat u moet, daar wil ik het eigenlijk niet over hebben, waar ik het over wil hebben, is dat Mozes het een en ander gezien heeft en hij mocht er niet over spreken. En Elia moet ook het een en ander gezien hebben, maar zelfs dat lees je niet. Wat moest die man eigenlijk op Sinai, op de berg, Horeb? Dat weet u toch, daar werd hij naartoe gestuurd. Het enige wat je ervan leest, dat de Heer verscheen aan hem in het ruisen van een zachte stilte. He? Nee, dat heb ik in de studio dan, hè? Dan hoor je het ruisen van een zachte stilte. Maar dan ben je niet gelukkig, want dan denk je, ik moet van die ruis af. Maar dat is natuurlijk de term voor echt helemaal stil. Hè? En daar verscheen de Heer. Maar waarom op die plek? En toen kreeg je de opdracht om een koning te salven over de 10 stammen van Israël en over Syrië. Nee, Syrië. Ja. En waarom allemaal? En wat heeft de man daar dan gezien? En wat heeft het van doen met zijn opdracht? Dat, ja. Daar wordt dus niet over gesproken en je blijft dus met je vragen zitten. Dat wil zeggen, dat zijn dingen die daar bedekt zijn. Het was niet de bedoeling dat ze geopenbaard zouden worden, maar ze waren er wel. En een van de aardige dingen van het Nieuwe Testament is dat wij daarin zoeken naar de betekenis van al die vormen dienst onder het Oude Verbond. En dat ze een betekenis hebben, wordt ons onder andere hier en in hoofdstuk 9 van Hebreeën, hoofdstuk 8 en 9 dus, uitdrukkelijk geleerd. En hoe het werkt, daar krijgen we alleen maar een aanloop. Dat wil zeggen enige hints over hoe dat zit. En daar blijft het dan ook bij. Maar het moet voor ons voldoende zijn. Maar Mozes mocht er niet over spreken. Die moest het alleen vormgeven. En daarna kwam Paulus. En die heeft daar op diezelfde berg het een en ander gezien. En toen zei hij, maar het is me niet geoorloofd om het uit te spreken. En gek genoeg dus een van de meest verwarrende teksten van het Nieuwe Testament in de praktijk. Want de vraag is, hoezo mocht hij dat niet uitspreken? En er is niks moeilijks aan als je de tweede Korinthebrief volgt. De clue is natuurlijk dat hij het van de Korintiërs niet mocht uitspreken, want ze wilden het niet horen. Straks bij 2 Korinthe 12 ben, verwijs ik dus wel weer terug naar 2 Korinthe 3. Paulus beklaagt zichzelf. Hij zegt, ik moet daarover spreken, maar jullie willen het niet horen. Geweldige dingen, heerlijke dingen. Uitnemend heerlijker dan de heerlijkheid van het oude verbond, heb ik gezien. En jullie staan me niet toe om het te spreken. En Paulus zegt hier in 2 Korinthe 3 dat hij vele vrijmoedigheid gebruikt in het spreken. En dat hij de bedekking, dat hij geen bedekking doet over zijn woorden dus eigenlijk. Hè? Over zijn aangezicht. En dat hij dus met vrijmoedigheid deze dingen openbaar maakt. En de Korintiërs stellen het niet op prijs. En zo is het tot in onze dagen natuurlijk nog. Want heerschappij der genade is voor de filosoof en voor alle andere zogenaamde wetenschappers natuurlijk toch een onmogelijkheid. En dat is het ook, ja. Naar de mens. Naar de oude mens. Die kan niet beheerst worden door genade. Daar is wat anders voor nodig. En wat daarvoor nodig is, is ons gegeven. Namelijk eeuwig leven. Nieuw leven. De Heilige Geest voor de charismatische onder u. Prima. Dat is wat het is. Leven. Ander leven. Eeuwig leven. Leven met andere eigenschappen in zichzelf. Volmaakt leven. Het leven van Christus. En dat maakt het mogelijk dat genade heerst. En dat maakt het ook mogelijk dus dat die bedekking weggenomen wordt van het oude verband. Nou goed. Terug naar 2 Korinthe 3 vers 13. Wij doen niet gelijkerwijs Mozes die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen teniet gedaan wordt. Zij zagen dus ook niet, ze hebben het niet zien gebeuren, althans niet letterlijk, dat die heerlijkheid verdween. En overdrachtelijker, en in het algemeen, degenen die onder de wet leven, beseffen niet dat, zo zonder meer, die wet beëindigd zal worden. Dan wel zal worden. Dat is ook de strik en val van het Jodendom. Men houdt vast aan de wet. Maar als men de wet zou kennen werkelijk, zou men ook weten dat die beëindigd zou worden. En dat de grote beloofde zegeningen, gerelateerd aan de komst en het werk van de Messias, der Joden, dat werk zou inhouden de beëindiging van de wet, daarmee dus ook de Joodse wet en daarmee de beëindiging van het Jodendom in de religieuze betekenis van de term. Maar men wil het niet zien, men ziet het niet. Nou dan niet, maar het staat gewoon letterlijk, ook letterlijk gewoon in het Oude Testament, hè. Nou ja, die heb ik al gelezen of geciteerd uit Jeremia 31 vers 31. Er kan geen twijfel over bestaan. Afgezien van al die andere uitspraken waarin een nieuw verbond wordt aangekondigd. En niet in de laatste plaats de uitspraken waarin aangekondigd wordt. Nou ja, het zijn er niet zoveel. Maar uitspraken, het zijn er toch wel twee. Waarin aangekondigd wordt een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Paulus analyseert die schriftplaatsen en zegt wel, als zo iemand komt, betekent het einde van de wet. Want het betekent het einde van het Levitische priesterschap naar de ordening van Aaron. Maar aangezien dat priesterschap inherent is aan de heerschappij van de wet, geschiet het dus als die hoge priester van het nieuwe verbond komt, noodzakelijk verandering van verbond, van wet. Dus het staat letterlijk in Hebreeën 7. En zo verder. Maar men ziet het niet. En daarom kent men, heeft men in onze dagen, ook in het christendom, de grootste moeite, de grootste moeite met de brief aan de Hebreeën. Omdat ja, als er zo'n hoge priester van het nieuwe verbond is, dan betekent dat het einde van het oude bestaat er ook allemaal in. En wat men daar nou mee aan moet, hè? Ja, terug naar af. Net als Paulus, terug naar je moeder en opnieuw beginnen. Opnieuw je huiswerk maken. Saulus had ik moeten zijn, net als Saulus. Hè. En daarna pas werd hij een Paulus. En dan over de kinderen Israël staat dan, vers 14, en er wordt het begrip bedekking op allerlei andere manieren toegepast. Want zo werkt dat nou eenmaal. Hun zinnen, hun zintuigen. En dan weet ik wel, hoeveel zintuigen hebben wij? Vijf, en sommige een zesde. Het gaat niet zozeer om die zintuigen zelf, maar het gaat om de verwerking van wat men waarneemt. Hè. Dat wil zeggen, zinnen, dat is het denken, hè. En het denken is in hoge mate de verwerking van wat de zintuigen waarnemen. Het gehoor, het gezicht, de reuk, wat was het allemaal, de smaak, de tastzin, wat het allemaal was. Men neemt informatie op via tuigen. Werktuigen. Tuigen. Die gebruikt worden door, ik vind het een mooi woord, een tuig, hè? Een vliegtuig, enzovoort. Iemand zei me, ja, maar dat slaat alleen een Transavia. Maar goed, laat me zien. Tuigen, gereedschappen, werktuigen, dat zijn de zintuigen, maar het woord is hun zinnen. Dat wil zeggen, zij zien wel, het tuig werkt, zij zien wel, maar, waar stond het? Hè? Hoe staat het nou precies? Maar begrijpen niet, staat er geloof ik. En zij horen wel, de oortjes doen het wel, maar zij verstaan niet, hè? Maak het hart deze volks vet en wat er maar staat, hè, bij gelegenheid. Hè. Vanaf Jesaja, wat was het, 6? En daarna het Nieuwe Testament menigmaal herhaald. Hier ook. Trouwens, ik kan even kijken. Ja, dat is Jesaja 6, vers 10. Staat er hier gewoon onder. Matthäus 13, vers 11. Ja. Handelingen 28, vers 26. Ja. Romeinen 11, vers 8. Weet ik zo gauw niet. Johannes 12 is overgeslagen. Maar er zijn zo wat van die schriftplaatsen waar het aangehaald wordt. Hè? Hun zinnen zijn verhard geworden. Ze horende hoort maar, verstaat niet, ziende ziet maar, bemerkt niet. Ik begon bij zien en toen wist ik niet verder. Je moet beginnen bij horen. Hè? Horende hoort maar, verstaat niet en ziende ziet maar, bemerkt niet. Enzovoorts. Hun zinnen zijn verhard. En hard betekent ook moeilijk, hè? Dat weet je. Iemand die hardhorend is, die hoort moeilijk, hè? En iemand die hardleers is, die leert niet snel. Die leert niet snel. Die leert moeilijk, hard. En hard rijden, ik zeg altijd, ik rijd nooit hard. Als het echt moeilijk is, dan neem ik wel gas terug. Maar wel graag snel, als het even kan. Hè? Is niet hetzelfde. Dat denken wij maar het is niet hetzelfde. Hardrijden wil zeggen dat het moeizaam gaat, dat het zwaar is enzovoorts. En dat hoeft het niet noodzakelijk te zijn als het snel gaat, hè. Maar goed. Hun zinnen zijn verhard geworden. Dat wil zeggen, die werken niet meer. Want tot op heden, de dag van heden, ja, dat zal wel, de maand van heden mag ook wat mij betreft. Ja, tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel. Hetzelfde deksel. Is dat hetzelfde deksel? Ja, dat is hetzelfde deksel. Het deksel over het gelaat van Mozes is hetzelfde deksel wat nu ligt over de zintuigen van wat hier Israël genoemd wordt. Dan wel het licht over hun Bijbel. Of wat er vandoor moet gaan. Verharding is soms ook eelt, hè, dat weet je. En je kunt eelt op je hart hebben, eelt op je ziel. En sommigen hebben eelt op de oren, maar die term gebruik je dan niet. Maar, hè? Verharding. Dat is soms makkelijk, soms niet. Hè? Eelt op je vingertoppen, dat krijg je van gitaarspelen. Maar als je eelt op je vingertoppen hebt, wordt het heel moeilijk om die gaatjes van je klarinet dicht te houden. Dus dat is een moeilijk iets, hè. Ben ik serieus? Iemand die veel gitaar speelt, dus ongevoelige vingers, harde eeltkosten enzovoorts. Maar je moet niet braille moeten lezen, hè? Met je vingertoppen. Dan kun je beter geen gitaar gaan spelen. Ben ik serieus? Ja. Maar vooruit, hè? Hart, verharding, dat maakt ongevoelig. Hun zinnen zijn verhard geworden, want tot vandaag ligt en blijft hetzelfde deksel in het lezen des Ouden Testaments. We hebben ook de neiging om het tenacht te noemen, omdat de Joden het zo noemen. Maar het beter natuurlijk om vast te houden aan wat het werkelijk is. Het is het Oude Testament. Zonder ontdekt te worden, het deksel blijft er maar over. Een deksel het wel door Christus teniet gedaan wordt. Let op dat er niet staat het wel door Christus teniet gedaan zal worden. Dat is wel zo. maar het staat er niet. Vers 14 spreekt over de verharding van Israël, in de zin van degenen die onder Mozes, dat wil zeggen onder de wet, leven. En het wordt beschreven als tot op heden blijft zo'n deksel, zo'n bedekking, als op het aangezicht van Mozes, over het Oude Testament, zonder ontdekt te worden, zonder dat de bedekking wordt weggenomen. Een deksel dat het welk door Christus teniet gedaan wordt. De eenvoudige gedachte is dat als men komt tot aanvaarding van Jezus als de Christus, als de Messias, dan verdwijnt daarna de bedekking. Niet andersom. We hebben die nog. Vandaar dat de prediking in Handelingen een prediking is waarbij in de eerste plaats aan de Joden gepredikt werd. Men volgt gewoon het boek Handelingen. En met name natuurlijk de apostel Paulus. Hij opent hen de schriften, demonstreert uit de schriften wie de Christus is, volgens de schriften. En toont dan aan dat al die dingen toepasbaar zijn op, of gewoon van toepassing zijn op, Jezus van Nazareth. En hij demonstreert zo dat de Christus Jezus is. Die uitdrukking geloof ik niet dat hij nog in Handelingen gevonden wordt, maar die staat er wel enige malen. Alleen is dat meestal andersom. Dat Jezus de Christus is, maar er staat dat de Christus Jezus is, komende vanuit het Oude Testament. Men zou geloven dat Jezus de Christus is en daarna wordt door hem de bedekking weggenomen. En dat komt omdat Christus zelf geacht wordt degene te zijn die ons de schriften opent. Met dank aan de Emmausgangers, bijvoorbeeld. Maar met dank ook aan die schriftplaatsen waarin gewoon leerstellig uiteengezet wordt dat hij, Christus, de Heer Jezus, degene is die spreekt. Men neemt Hebreeën 1 vers 1. God heeft voortijds, weliswaar, veel malen op velerlei wijzen tot de vaderen gesproken, maar in deze laatste dagen spreekt God nog slechts door dan wel in de Zoon, zodat wij ons meer te meer moeten houden aan hetgeen gehoord wordt. Hebreeën 2 vers 1. En wij zouden Hebreeën 12 toezien dat wij degene die spreekt niet verwerpen, enzovoorts. Het is de Heer zelf die ons, via zijn geest heet dat, in heel de waarheid zou leiden. Hij is degene die de bedekking wegneemt, maar dat gebeurt pas nadat men eerst hem aanvaard heeft. Als verlosser, als Messias en dus als hoge priester van het nieuwe verbond. En zo verder. En dat is dus een van de problemen die ontstaan bij de bestudering van de Bijbel. Als je niet komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, zul je van die schriften niks verstaan. En als u mij vraagt, ook daar zorgt de Heer voor. Dat je het niet verstaat. Want dat is helemaal niet de bedoeling. De bedekking wordt alleen weggenomen wanneer men eerst komt tot geloof in de Heer Jezus. En dan is hij degene die ons de schriften opent, Lucas 24, Emmausgangers, die ons de harten opent, die ons de ogen opent. Dat staat er allemaal in het ene hoofdstuk. Dat is de volgorde en niet andersom. Niettemin tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op het Oude Testament, maar nu staat er op hun hart, want zo kun je het ook zeggen. Het is als het ware een bedekking, een gordijn, een afscheiding tussen het woord en het hart. Komt overeen natuurlijk met het voorhangsel, dat scheiding maakt tussen oude en nieuwe verbond, namelijk tussen het heilige en het heilige der heiligen, en dus tussen het heerlijke en het uitnemend heerlijke. om bij die termen te blijven. En dat weten wij zeker, want er staat gewoon zwart op wit in Hebreeën 9. Over die functie van het voorhangsel. En Hebreeën 10 trouwens. Maar het idee blijft dat vers 16... Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, eerst, zo wordt het deksel weggenomen. En niet, ooit zal de Heer het deksel wegnemen en dan zal het tot de Heer bekeerd worden. Dat is wat velen denken, maar het is niet wat de Bijbel zegt. Velen denken dat, en althans leren dat, en knopen daaraan vast, dat het dus niet nodig is, en bovendien ook geen zin heeft, om aan Joden het evangelie te prediken. Want, zegt men, ze komen niet tot geloof. Dat kan namelijk niet, want God heeft hen verhard. En dus moet de Heer eerst de bedekking wegnemen, dan komen ze pas tot geloof. En dat is, ik wacht te lang, ik had sneller moeten praten. Dat is... dit is gewoon naïef. Dat is een eufemisme voor dom. Want er staat gewoon zwart op wit in de Bijbel dat het andersom is. Men is verhard geworden door ongeloof. Men kweekt daardoor eelt. Men kweekt een afweer. Men kweekt een bedekking. En die gaat pas weer weg als men daarmee ophoudt met het afweren. En zo verdwijnt het eelt ook weer. Als je geen gitaar speelt meer, dan verdwijnt het eelt van je vingertoppen. Dat meen ik serieus. Zo werken die dingen. Maar dat is maar een beeld, maar het is wat de Bijbel ook inderdaad hier letterlijk zegt. In deze discussie wordt dikwijls gebruik gemaakt van een uitspraak in Johannes hoofdstuk 12... Vers 37, vanaf vers 37, Johannes 12. Hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, geloofden zij in hem niet. Leuk, hè? Dan zie je dat de tekenen een communicatiemiddel zijn. Tekenen, niet de woorden, maar de dingen die de Heer deed. Vanwege de overdrachtelijke betekenis. Hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, geloofden zij in hem niet, opdat het woord van Jesaja de profeet vervuld werd, dat hij gesproken heeft, Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Daarom konden zij niet geloven, terwijl Jesaja wederom gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan en zij bekeerd worden en ik hen genezen. Daarom konden zij niet geloven. En dat is dan wat men soms zegt, hè? Zij kunnen niet geloven, want God heeft hun ogen verblind en hun hart verhard enzovoorts. Dat wil zeggen, de Heer heeft dat zelf bepaald. En die moeten zelf ook weer een end aan maken. Maar dat is een beetje misbruik van die formulering hier. En het ook niet goed begrijpen. In de eerste plaats, deze uitdrukkingen over hun ogen verblind en hun hart verhard, die staan hier niet voor het eerst. Hè. Die zijn ontleend in ieder geval aan Jesaja 6. Er staat er ook bij dat het zo is. Want er staat in vers 41. Daar staat, dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Dat was dus in Jesaja 6, toen Jesaja een blik wierp in de hemel, waarbij hij de Heere zag op een hoge en verheven troon, en meer van dat soort dingen. En hier wordt gezegd dat dat een beeld is, dat Jesaja zag, een uitbeelding is van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Staat hier, hè? Toen hij zijn heerlijkheid zag, die van Christus namelijk. Of gewoon die van Jezus, verheerlijkte Christus. En bij die gelegenheid staan die woorden over die verharding van Israël. Maar deze woorden, zoals ze hier worden aangehaald en toegelicht, begrijp je me goed, er zijn andere plaatsen waar ze worden aangehaald, zoals daar zijn Matthäus 13, en ik ook noemde er straks al een paar, hè. Matthäus 13, Handelingen 28, en roept u maar. Maar hier staat het in iets ander verband. Als er namelijk staat, daarom konden zij niet geloven, dan is de vraag, waarom konden zij niet geloven? En het antwoord is, zij konden niet geloven omdat Jesaja wat gezegd had. En dit is, vind ik heel moeilijk om uit te leggen, en toch is het heel simpel. Het punt is niet dat een Jood niet tot geloof kan komen, want in het Nieuwe Testament vinden we vele Joden die tot geloof kwamen. Dus je kan nooit zeggen, betekent dat een Jood die onder de wet leeft niet tot geloof kan komen. Er kwamen er duizenden tot geloof, alleen al in Jeruzalem. Dat is het punt. En tot in onze dagen gebeurt dat. Dus het idee dat dat niet kan, omdat God ze verhard heeft en er dus iets, een stokje voor gestoken heeft, dat is niet houdbaar, er is iets anders mee aan de hand. En dat is ook zo, want waar het om gaat is simpelweg dit. Het gaat niet over de bekering van een individuele Jood, het gaat over de bekering van het Joodse volk. En dat onderscheid moet je kennen tussen de individu en een heel volk, het collectief heet het dan, hè. Tussen de individuele Jood en tussen het Joodse volk als zodanig. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. En dat geldt voor alle volkeren trouwens. En mensen, alle mensen geldt het, voor alle volkeren geldt dat. Het volk is niet het individu en de individu is niet het volk. Dat zijn twee verschillende huishoudingen, zeg maar bedelingen. Het zijn de eerste en tweede bedeling, als u mij vraagt, in de Bijbelse volgorde. Maar goed, daar ga ik nou verder niet op in. Maar het hele punt is dit, je kan wel aan de Joden het evangelie prediken en inderdaad er komen Joden tot geloof. Dat bewijst de geschiedenis. Maar de bedoeling is dat het Joodse volk ook als volk tot geloof komt. En dat zal niet gebeuren. Dat gebeurde niet in de dagen van de Heer Jezus. Hoewel het aan het volk als volk gepredikt is. En het gebeurt ook niet in onze dagen. Daarom heb ik altijd moeite met het idee dat wij het evangelie zouden moeten prediken aan het Joodse volk. Het komt toch niet tot geloof. Waarom niet? Dat kan namelijk niet. Volgt u mijn uiteenzetting? Dat kan namelijk niet. Dan zegt hij, ja, maar als de individuele Jood tot geloof kan komen, dan kunnen dus alle individuele Joden tot geloof komen. Dan heb je een bekeerd Joods volk. En dan zeg ik toch, dat kan niet. En dan vraagt u mij, waarom niet? En dan is mijn antwoord, dat is omdat de Bijbel zegt dat dat pas zal gebeuren in de wederkomst van Christus. Dus gebeurt het vandaag niet, en morgen niet, en gisteren niet. Het kan niet. Het is technisch waarschijnlijk wel mogelijk. Nou, waarschijnlijk kan ik wel weglaten. Het is technisch wel mogelijk. Maar het gebeurt niet, het zal niet gebeuren, het kan niet gebeuren. Omdat God gezegd heeft dat het in onze dagen niet gebeurt. And that's it. Ik haal meestal nog een ander voorbeeld aan. Zo net zo'n voorbeeld. Net zo'n argumentatie. Uit Handelingen 2. Waar Petrus zegt dat de Heer Jezus door de dood niet gehouden kon worden. Niet vastgehouden kon worden. Waarom niet? Waarom kon de dood hem niet vasthouden? En daar heeft men allerlei antwoorden op bedacht. Maar men gaat aan het antwoord wat Petrus geeft in Handelingen 2, gewoon voorbij. Dan heeft men uitgevonden, ja, maar hij was toch de Zoon van God. En hij kan de dood hem toch niet vasthouden. Dan is mijn eerste reactie is dan op, nou, kan de dood hem dan niet vasthouden? Hoe kwam hij er dan in terecht in de first place, hè, heet dat, hè? Hoe kwam hij er dan in terecht? Hoezo kon de dood hem niet vasthouden? En dan staat er, omdat David gezegd heeft in Psalm 16, Gij zult mijn ziel in de dodenrijk in de hel niet verlaten, nog uw heilige overgeven om verderving te zien, enzovoort. En Peter zegt, en dat gaat over de opstanding van Christus. Waarom kon de dood hem niet houden? Dat kon de dood best wel, maar God had gezegd dat het niet zou gebeuren. En dat hij hem zou opwekken ten derde dagen. En daarom kon het niet. Dat wil zeggen, het was technisch wel mogelijk. Maar in onze opvatting, in onze gedachtenwereld, was het niet mogelijk. Was geen optie. Omdat God gezegd had dat het zo niet zou gaan. Dat is het enige argument. En waarom kan Israël, het Joodse volk, waarom kan het niet tot geloof komen? Eenvoudig omdat God gezegd heeft dat het niet gebeurt en dat het gebeurt pas in de toekomst. Moeten we dan niet het evangelie prediken aan de Joden? Jawel, want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, eerst de Jood en ook de Griek. En niet zeggen dat is later veranderd en Paulus wist toen nog niet beter. Dat hebben anderen uitgevonden als argument weer, hè? Want je moet daarna een heleboel schriftplaatsen wegredeneren. Maar het is niet nodig. Het slaat gewoon nergens op. Het hele idee is dat Israël als volk niet tot geloof zal komen, omdat God gezegd heeft dat het niet zal gebeuren. En hij heeft gezegd wanneer het wel zal gebeuren. Nou, dat is het hele verhaal. Maar het blijft dat men eerst tot geloof zou komen en daarna zal de Heer de bedekking wegnemen. Hen genezen, heet het hier in Johannes 12, vers 40. Hier staat het trouwens ook meteen bij. Nochtans geloofden ook zelfs velen uit de oversten in hem. Hier staat er meteen bij. Men kon wel in hem geloven, maar niet zodanig dat het volk als volk tot geloof zou komen. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. En die zou men zich realiseren. Hoe dan ook, terug naar 2 Korinthe 3. Daar staat eerst dat de bedekking, het deksel, de verharding, door Christus teniet gedaan wordt, vers 14. Dat is dus nu ook zo. Maar dan zal men eerst tot Christus komen. En als het genezen heet, zoals in Johannes 12, dan wordt het helemaal makkelijk, hè. Men kan door de Heer genezen worden, maar dan moet men wel eerst tot de Heer gaan. Of tot hem gebracht worden, kan ook nog net. Want zo was het met al die tekenen van genezing, toch? Men moest tot hem gaan, of zelfs hem op afstand aanroepen. Jezus, gij zonen Davids, ontferm u over mij, enzovoorts. Hè? En in vers 16, doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, en daar gaat het dus over het volk, zo wanneer het volk, tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. Let op, nadat het zal bekeerd zijn, wordt de bedekking weggenomen. En niet eerder. Wij weten dat trouwens ook, omdat het gewoon in de profetieën aangekondigd wordt. Ik haal het ook vaak aan. Wat men zal doen in het einde van de 70ste week van Daniël, zo ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem, wat men zal doen is de naam des Heren aanroepen. Dat staat er letterlijk in Joël 2, Zacharië 13, de laatste verse. In verband met de wederkomst van Christus. Want staat er, zoveel hem aanroepen, zoveel de naam des Heren, wie de naam des Heren aanroept, en ieder die de naam des Heren aanroept, zal zalig worden. Wat zij zullen doen aan het eind van de 70ste week, als volk, want het gaat over volk, hè? We hebben het over de 70 weken, en 70 weken zijn bestemd over uw volk. Niet over het individu, over uw volk. Men zal inderdaad dan dus de naam des Heren aanroepen. En tamelijk letterlijk zal daarna de bedekking worden weggenomen. Want u weet hoe het gaat, toch? In de eerste plaats is aangekondigd dat Israël weliswaar tot geloof zal komen, maar door aanschouwen. Waarna meteen volgt, zalig zijn zij die niet zien en nochtans geloven. maar het is de verwijzing naar de bekering van Israël, naar de bekering, het geloof van Israël, dat tot stand komt doordat zij zien wie zij doorstoken hebben. Dat is Zacharia 12, staat ook in hun Bijbel, hè. Ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. En naar het voorbeeld van Thomas. In laatste instantie. Die toen zag. Enzovoorts. Maar goed, op dat voorbeeld ga ik nou verder niet in. Maar het is zo dat men zal de Heer aanroepen. Daarna roep ik altijd gewoon. En die verschijnt dan. Op de Olijfberg of bij de Olijfberg of wat het maar was. En daarna verschijnt hij aan hen en laat hij inderdaad zijn handen zien, zijn voeten, wond in zijn zij, neemt de bedekking weg. Zij zullen zien die zij doorstoken hebben. En dan komen ze tot geloof. Want strikt genomen bekering en geloof zijn strikt genomen twee verschillende dingen. Ze hangen rechtstreeks met elkaar samen, ook causaal. Maar het idee van Israël is, ze roepen de Heer aan. De Heer verschijnt dan ook en hij blijkt te zijn Jezus van Nazareth. Daar wordt de bedekking weggenomen. En dan gelooft men dat de Christus Jezus is en dat de Heer de Christus is of dat Christus de Heer is enzovoorts. En tot vandaag niet, want de algemene gedachte in het Jodendom is en blijft weliswaar dat er wellicht een Messias komt, maar dat is dan toch een mens. En daar hebben ze wel gelijk in. Maar ze zijn weer traag om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. He? Natuurlijk is het de zoon van David, zelfs de zoon van Jozef, op een andere manier dan zij denken, maar dat doet er nou niet toe. Maar hij is de zoon van God. En dat is wat ze missen. Hetgeen bij gelegenheid gedemonstreerd wordt in de evangelie. Wie is de Christus, wiens zoon is hij? Dan zeggen ze van David. En dan zegt de Heer, maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? En dan blijven ze het antwoord schuldig. Omdat hij de zoon van God is. Nou ja. In het Jodendom heeft men daar moeite mee. In het Christendom in het algemeen beschouwde men Jezus als de Zoon van God. Maar heeft men weer moeite met zijn mensheid. Zijn mens zijn. In onze dagen ligt dat alweer anders inmiddels. De laatste decennia, maar zo is het dan altijd geweest. Hè? De Joden geloven de ene helft van het verhaal. Christenen geloven de andere helft van het verhaal. Zo gaat dat. En daarna zit men elkaar in de haren. Nou, triest allemaal hoor. Goed, weer terug naar 2 Korinthe 3, vers 16 inmiddels. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel door Christus, vers 14, weggenomen. Want als men zich tot de Heere bekeert, openbaart hij zich. Openbaren betekent immers wegnemen van de bedekking. Ontsluiering. Openbaart hij zich en blijkt hij te zijn de Messias, Jezus van Nazareth. Daarna staat er in vers 17, de Heere nu is de geest. Het ging over een bediening des geestes. Want hier vinden we de afsluiting van deze pericoop, min of meer. Hè. Ging over een bediening des geestes en een bekering tot de Heere. Maar daarna staat er, de Heer is de geest, niet de Heer is de ene persoon van de Godheid en de geest is de andere persoon van de Godheid. Staat gewoon, de Heer is de geest. En waar die geest namelijk de Heer is, want geest des Heeren betekent niet geest van de Heer, maar het betekent geest namelijk de Heer. Dat is het oude verhaal, hè? Tweede aanval. Genitief is, er zijn er geloof ik 7 of 9 soorten van. En deze soort is makkelijk genoeg, hè. Namelijk de geest, namelijk de Heer. Want de Heer is de geest en waar dus de geest namelijk de Heer is, daar is vrijheid. Tegenover de bediening, de dienst onder het oude verbond, daar is geen vrijheid. Dat heet zelfs een gevangenschap. Daar wordt men onder gehouden, met de uitdrukking uitgelaten 4, onder andere. Bovendien is men daar slaaf en dus niet vrij. En een slaaf van de wet, een slaaf van de zonde en een slaaf van de dood. Want het oude verbond is hier bediening des doods en der verdoemenis. Teruggrijpend naar vers 7. Maar waar dat nieuwe verbond in werking is, kortom waar genade heerst, maar waar het nieuwe verbond in werking is, waar de uitnemende heerlijkheid van dat nieuwe verbond ontdekt wordt, dat wil zeggen openbaar gemaakt wordt, ontsluierd wordt, daar is dus de geest, daar is dus de Heer en daar is dus vrijheid. Andere route. Wanneer gij waarlijk in mijn geloof en in het geloof blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen en gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Dat is Johannes 8 en eerder in Johannes 1. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid, de vrijmakende waarheid, genade, nieuw verbond, is door Jezus Christus geworden. Het probleem van de Korintiërs was dat ze niet vrij wilden worden. Het probleem van vele mensen, ook onder ongelovigen, ik zeg gewoon mensen, is dat zij niet vrij willen zijn, want ze hebben ruimtevrees. Dat is een fobie, pleinvrees. Dat is een fobie, maar de meeste fobieën zijn, ik zeg het terughoudend nu, de meeste, maar zijn een beetje karikaturen van, van de dingen die de mensen bezighouden, zal ik maar zeggen. Er steekt altijd heel wat anders achter. En toch niet heel wat anders. Fobieën zijn ook te beschouwen als typen. Karikaturen, duidelijk herkenbaar. Iemand die pleinvrees heeft, is bang om vrij te zijn. En als hij, want als hij in de grote ruimte staat, op het plein staat, dan moet hij zelf zijn richting bepalen. Moet hij zelf bepalen waar hij heen gaat. Sommige mensen voelen zich heerlijk in een gezelschap, en liefst een druk gezelschap, in een massa waarin je je kont niet keren kunt, maar waarin je dat dan wel probeert. En anderen ook, zal ik maar zeggen. Heel verschrikkelijk. Het zweet breekt mij dan uit. Want dan ben ik een gevangene. Ik kan geen kant op. Hè? En je moet wel eens even weg soms. Maar weet u wel. Dat is misschien het tegenovergestelde. Dat heet weer engtevrees. Hoe heet dat? Claustrofobie. Ja, dat is het dan weer. Hè? Dan kan je geen kant op. En de ene is zus en de andere is zo. Maar niettemin. Het nieuwe verbond plaatst ons in de ruimte. Zoek het woord ruimte maar eens op in uw Bijbel. Het slaat altijd namelijk op de ruimte van het nieuwe verbond. U weet wel, Rehoboth. Zij noemden die plaats Rehoboth, want zeiden zij, de Heer heeft ons een ruimte gemaakt. En sindsdien prijkt de naam Rehoboth op heel wat christelijke gebouwen. Rehoboth, ruimte. Maar men beseft kennelijk niet dat het gaat over de ruimte van het nieuwe verbond. Weet u nog, die profetenzonen, die gingen naar Elisa. Elisa was het toch? Oh, weet ik veel, een van de twee. De plaats is ons hier te eng. We moeten ruimte hebben. Laten we toch hout gaan kappen en een nieuw onderkomen maken, enzovoort. Hetgeen zij deden, maar het bouwen van een groter onderkomen is gewoon het aanbreken van de wording van het nieuwe verbond. En dat het toen wat misging en die bijl van die steel schoot, want dat is, hè, en in de Jordaan viel en dan later weer boven kwam drijven enzovoort. Ja, dat is wat er misging. Er ging iets mis bij het aanbreken van het nieuwe verbond. Daar ga ik nou verder niet op in. Het gaat er maar om dat we beseffen dat ruimte in het Oude Testament al een uitbeelding is van de vrijheid, de ruimte onder het nieuwe verbond. Hij heeft ons in de ruimte geplaatst. Dat was niet in Soest. Hoewel in Soest, ook in Soest, sorry. Dat was ook in Soest. Hè. Herman Terwelle. Ja, die moet dit geweten hebben en daarom die naam gebruikt hebben. In de ruimte. Precies, ja. De Heer is de geest en waar de geest des Heren is, al daar is vrijheid. Vrijheid omdat wij onder het nieuwe verbond verlost zijn van de slavernij van zonde, dood en wet. Ja, het probleem is natuurlijk van de vrijheid, even nog. Het probleem van de vrijheid, dat wilde ik zeggen, is dat men daarin verantwoordelijkheid draagt. En zijn eigen weg moet gaan. En dat ook christenen niet in de vrijheid willen staan, blijkt als u mij vraagt uit het idee dat ze hebben dat alle dingen van Gods wegen geleid worden. Vooral in hun leven. Dan zijn ze ook bang voor de vrijheid dus. Dat hebben ze niet goed begrepen. De Heer zet ons ergens neer en zegt, hier heb je wat, doe handeling totdat ik kom. Zie maar. En dan ligt de verantwoordelijkheid inderdaad bij ons. We moeten leren volwassen te worden. En onze wegen te gaan met de Heer in overeenstemming met zijn wil, maar binnen de ruime grenzen die hij daartoe zelf gesteld heeft. Die zijn erg ruim. Want wij staan in de vrijheid. Goed. Maar daarover gaat het volgende schriftgedeelte weer. En daarover hebben wij het de volgende keer. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor die rijkdom, voor die heerlijkheid die ons deel geworden is onder uw nieuwe verbond. We danken u dat u ons plaatst in de ruimte en in de vrijheid, opdat wij zouden leren onze weg te gaan onafhankelijk van de wereld en van menselijke wijsheid, maar in afhankelijkheid van u. We danken u daarom dat we in dat licht mogen wandelen en dat we in dat licht gemeenschap hebben met u en met elkaar en bovendien dat we in dat licht ook veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid en dat we het beeld van uw Zoon gelijkvormig zouden worden. Wij danken u daarom dat we ook vandaag weer hier mochten zijn om uw woord te openen. Om schrift met schrift te vergelijken. En deze woorden te overwegen en te laten planten in onze harten. Opdat ze daar vrucht zouden dragen. Wij danken u dat we als uw kinderen door het leven mogen gaan. En door u onderwezen worden om te leven uit die beginselen van genade onder het nieuwe verbond. En het bewustzijn dat u niet gezeten bent op de troon der wet, maar op die troon der genade. Die plaats waar heerlijkheid ontvangen wordt en van waaruit uw heerlijkheid eenmaal geopenbaard zal worden in heel deze wereld. Maar we danken u dat we voorafgaande daaraan, levend weliswaar in een duistere wereld, mogen wandelen in uw licht en erop mogen vertrouwen dat uw woord, uw licht, uw waarheid in onze harten geplant wordt en onze zielen zal zalig maken, opdat wij zouden delen in uw erfenis, in die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel, opdat wij zouden delen in de heerlijkheid van uw koninkrijk in de toekomst. Wees u daarom ons nabij, met uw kracht, met uw genade, met uw geest, om Christus wil. Amen.